SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 18 september en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Gisteren was het Prinsjesdag in Nederland. Journalist Frans Warfemius volgde voor ons de troonrede en maakte een beschouwend verslag over de plannen van kabinet Schoof. In deze uitzending ook een gesprek met architect en urbanist Nathalie de Vries. Nathalie is medeoprichter van het Rotterdamse architectenbureau NVRDV en is op dit moment in Australië voor het Living Cities Forum, waar ze zal spreken over het belang van publieke ruimte. Verder hoort u ook het bijzondere verhaal van Joni van der Laan. 6 maanden geleden kwam een grote wens van haar uit. Ze trekt nu samen met haar gezin en 2 honden voor onbepaalde tijd door Australië in een omgebouwde bus. Het hoe en waarom, dat hoort u straks. Net als de achtergronden bij het nieuws en muziek. Het komende uur is dus lekker vol. Luister nu eerst naar de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 18 september. Mijn naam is Paulien Roesink. In Libanon en delen van Syrië zijn honderden mobiele piepers tegelijkertijd ontploft. Hierdoor vielen in Libanon tenminste 9 doden, waaronder leden van de militante groep Hezbollah. Libanon en Hezbollah geven Israël de schuld van wat een geavanceerde, op afstand uitgevoerde aanval lijkt te zijn, waarbij bijna 3000 mensen gewond raakten. De Israël Defense Force weigert commentaar te geven. De lidstaten van de Verenigde Naties hebben gedebatteerd over een verzoek van Palestijnse vertegenwoordigers om formeel te eisen om binnen 12 maanden een einde te maken aan de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Het verzoek en de tekst daarvan is gebaseerd op een advies van het Internationaal Gerechtshof dat de Israëlische bezettingen sinds 1967 onwettig noemt. De Amerikaanse rapper Sean Diddy Combs heeft in een Amerikaanse rechtbank niet schuldig gepleit aan sekshandel. De 54-jarige Combs, voorheen bekend onder de artiestennaam Puff Daddy, wordt ervan beschuldigd zijn zakenimperium te gebruiken om sekswerkers te vervoeren van staat naar staat om deel te nemen aan optredens, seksoptredens die werden opgenomen. De nieuwe regering van het Noordelijk Territorium legt de oproep van verschillende groepen om af te zien van een verlaging van de strafrechtelijke minimumleeftijd naast zich neer. Onder de vorige Labour-regering was de NT de eerste juridictie die de leeftijd van strafrechtelijke aansprakelijkheid juist verhoogde. Dit was in lijn met een aanbeveling van de Royal Commission into the Protection and Detention of Children in the NT. Een gruwelijke zedenzaak in Nederland dan. De 45-jarige man uit Barendrecht, die vorige week werd aangehouden voor ontucht met minderjarigen, heeft tegen de politie gezegd dat hij 19 meisjes heeft misbruikt. De meeste slachtoffers zouden tegen het einde van de basisschoolleeftijd zijn geweest. Er zijn doorzoekingen gedaan bij hem thuis en op een camping waar hij verbleef, zo schrijft de NOS. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. Nieuw onderzoek toont aan dat slechts 30% van de Australiërs die met pensioen gaat genoeg superannuation heeft gespaard om dat comfortabel te kunnen doen. Hoewel verwacht wordt dat het aantal de komende 3 decennia zal stijgen, waarschuwen experts Australiërs om altijd te controleren of ze het juiste bedrag betaald krijgen.
Dit is SBS Dutch.
Voor de naar schatting 2,5 miljoen Australiërs die het komende decennium met pensioen gaan, verschillen de ideeën over hoeveel er nodig is om hun pensioen te financieren.
Probably about $45,000-$50,000 just to live comfortably on with that, without living like a pensioner.
Well, just looking at news media and other outlets, I think I probably need $1 million or just over.
I don't really know. I'd say in the couple of millions. Though would be my best guess.
Nieuw onderzoek van de Association of Superannuation Funds of Australia, in het kort ASFA, laat zien dat op dit moment slechts 30% van de Australiërs comfortabel met pensioen kan gaan. Tegen 2050 zal het aantal mensen dat met genoeg geld met pensioen gaat om een comfortabele levensstijl te financieren stijgen tot 50% of meer. De ASFA definieert een comfortabel pensioen als het vermogen om dagelijkse uitgaven, af en toe een restaurantmaaltijd en eens in de 7 jaar een vakantie in het buitenland te betalen. Paren hebben nu $690,000 aan super nodig om hun pensioen te financieren, terwijl alleenstaanden $595,000 nodig hebben, waarbij beide normen gelden voor huiseigenaren ouder dan 65 jaar. In juni 2020 was het gemiddelde pensioensaldo voor mensen van 60 tot 64 jaar iets meer dan $205,000 voor mannen en iets minder dan $154,000 voor vrouwen. Een verschil van 25,2%. ASFA-baas Mary Delahunty zegt dat er hardnekkige genderkloven zijn als het gaat om pensioenfondsen.
The data released by ASFA today shows that there is a persistent gender super gap for people retiring. And whilst this is a magnification of what happens in working life, there are certain policies that we need to see enacted to address this. Firstly, superannuation on paid parental leave, which is currently being debated in the parliament, is a really critical component to this. Secondly, we need to see fairer tax settings for those on low incomes. And so the LISTO becomes the next, policy initiative that we will have to address.
Maar de saldo's van superannuation zijn de afgelopen jaren beïnvloed door aanzienlijke uitkeringen. Ongeveer 160.000 rekeningen zijn gesloten als gevolg van de COVID Early Release Payments. En op zo'n 1 miljoen rekeningen staat minder dan $1,000. Mary Delahunty zegt dat de early release betalingen schadelijk waren voor de pensioenfondsen van Australiërs die daar toegang toe hadden.
We saw a really unfortunate policy lever pulled in COVID that we hope never to be touched again, and that was the attack on preservation. It has had an enormously detrimental effect on retirement balances, which means that people have had to take from their own future selves to bail themselves out of COVID. And they will feel that in the long run. It's terribly unfair on them.
Deskundigen zeggen dat mensen hun loonstrookjes en pensioenoverzichten moeten controleren om er zeker van te zijn dat ze correct worden betaald. Dit verhaal werd gemaakt door Sydney Lang en Hannah Kwan voor SBS Nieuws en door SBS Dutch geproduceerd in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Naar schatting leven meer dan 411.000 Australiërs met dementie. En naar verwachting zal het aantal oplopen tot 900.000 tegen 2050. Maar belangenbehartigers en experts waarschuwen dat onze huidige zorgstelsels die aantallen niet aankunnen. Ze voegen eraan toe dat stigma een tijdige diagnose en behandeling in de weg staat, met name onder jongeren.
This is a huge health issue for this country.
Aldus David Sykes, directeur van het Center for Dementia Learning voor Dementia Australia. Uit een nieuw rapport van het Australian Institute of Health and Welfare, de AIHW, blijkt dat dementie nu bijna 500.000 Australiërs treft. De ziekte is daarnaast verantwoordelijk voor 1 op de 11 sterfgevallen in Australië. In 2022 overleden 17.800 mensen aan dementie, waarvan bijna 2/3 vrouw was.
Look, it's clearly a crisis. Those numbers really convey that, I think, very strongly. We just can't afford to see another report come out like this, which shows the extent of this major health crisis for this country. And we desperately need to take action now.
Dementie hoort vaak bij het ouder worden, maar toch is niet iedereen met die ziekte op leeftijd. De AIHW schat dat ongeveer 29.000 mensen dementie op jongere leeftijd hebben. Universitair hoofddocent Darshini Eiten, adjunct hoofd van de afdeling Gezondheids- en Sociale Zorg aan de Monash University, zegt dat het moeilijk is om bij jongeren een diagnose te stellen, omdat de manier waarop het zich voordoet onopvallend kan zijn.
Often with people who are presenting with young onset dementia is they're presenting with a variety of different symptoms. And that's why it can take a little while to get to that diagnosis, because they might be presenting with changes in mood. They might be presenting with changes in behavior, or sometimes they people are presenting because of marital problems. And then they find out actually this person is living with dementia, and that is the result of some of the communication challenges or changes that someone has been seeing. And it's a relief for people.
Dementie is een verzamelnaam voor symptomen die worden veroorzaakt door aandoeningen die de hersenen aantasten, waaronder verlies van het vermogen om te denken, te onthouden en te redeneren. Er zijn meer dan 200 soorten van dementie die zich anders presenteren en verschillende methoden van zorg vereisen. Maar bij alle soorten zie je dat mensen verkeerde ideeën hebben die schadelijk en misleidend kunnen zijn. Universitair hoofddocent Eiten zegt dat jongeren sterker stigma kunnen ervaren.
People we've interviewed who were diagnosed with young onset, both their partners and the person, found it incredibly challenging because all of a sudden you've driven into an appointment and then you've told you're not allowed to drive home because you've got a diagnosis of dementia, or you have to stop working because now you have a diagnosis of dementia. And so that leads to the stigma, and there's big conversations happening. Actually, does that need to happen if someone's very early in disease? If there's some proactive support and management, maybe they can continue to be well and participating in some of these roles.
Volgens deskundigen en belangenbehartigingsgroepen kan stigma ook leiden tot vertragingen bij het zoeken van hulp, een tijdige diagnose en behandeling. Maar hier gaat nu op landelijk niveau iets aan gedaan worden. De cijfers van de AIHW laten zien dat het aantal voorschriften voor medicatie voor dementie de afgelopen 10 jaar met bijna 50% is gestegen, omdat meer mensen op zoek gaan naar de diagnose en therapieën die de progressie van de ziekte kunnen vertragen. Bijna 688.000 recepten werden er in 2022-23 verstrekt aan zo'n 72.400 Australiërs van 30 jaar en ouder. In 2013-14 lagen die aantallen met 472.000 recepten voor ruim 50.000 mensen een stuk lager. Melanie Dunford, waarnemend hoofd van de Population Health Group bij AIHW, zegt dat hoewel de gegevens een beter begrip van de ziekte in bredere zin bieden, ze niet het volledige beeld schetsen.
In terms of prescriptions being dispensed, at the moment under the PBS, they're only eligible for people who are diagnosed with Alzheimer's disease. It is only a smaller proportion of people who are diagnosed with dementia. The prescriptions as well are there to manage symptoms. There's no cure for dementia. So I suppose there are a cohort of people who are diagnosed with dementia who are not prescribed the medications because they are unable to.
De AIHW zegt dat het aantal Australiërs met dementie zal oplopen tot naar verwachting bijna 900.000 in 2050. Als reactie hierop kiezen experts voor een preventieve benadering. U hoort Senior Principal Research Scientist bij Neura, professor Karin Enstey.
About 45% of cases of dementia are attributable to modifiable risk factors globally. And so there's a huge scope for us to intervene to reduce future numbers of people with dementia. In middle age, the vascular risk factors increase your risk of late-life dementia. So that's things like having high blood pressure, high cholesterol, diabetes, smoking. And then on the lifestyle side, being insufficiently physically active and having an unhealthy diet both increase your risk of dementia.
Maar voor het steeds groter wordende aantal mensen dat met de ziekte leeft, draait het gesprek om beheer. Universitair hoofddocent Eten zegt dat onze gezondheidssystemen niet voorbereid zijn op de volledige impact.
We need a whole new workforce. Like as we think about and grapple with the increasing prevalence of dementia, it is about thinking, okay, do our nurses need to have more dementia training? Do our social workers need to have more dementia training? Do our allied health need to have more dementia training? How do we embed into general practice nurses with dementia training? If you're not a health professional, but you're living with people who, you know, I think about it in terms of living with my parents, upskilling my own knowledge of dementia is really helpful.
Dit was een verhaal van Gabriella Catanascio voor SBS Nieuws. En dat werd in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent. En niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/Dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. Gisteren was het Prentjesdag in Nederland, de dag waarop het kabinet zijn plannen en begroting presenteert.
Leden van de Staten-Generaal. Het is verleidelijk om bij de start van dit parlementaire jaar terug te blikken op een sportzomer die nog eens heeft aangetoond waartoe ons land in staat is. Voor al die miljoenen sportliefhebbers in Nederland, waaronder ook mijn eigen familie, viel er veel te genieten. En er was veel om trots op te zijn.
Aldus koning Willem-Alexander die voor de 12e keer de troonrede voorlas. Maar ook voor hem was er iets nieuws. Dit was namelijk de eerste troonrede die niet medegeschreven was door Mark Rutte. Journalist Frans Warfemius maakte het volgende beschouwende verslag van Prinsjesdag 2024.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Onrust en ongemak in Politiek Den Haag. De lont dreigt vlam te vatten. Tal van vertoon vandaag en feestelijkheden bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar door koning Willem-Alexander. Rijtoer, hoedjes, jacques. Vandaag zijn de gezamenlijke kamers bijeen voor de vergadering van de Staten-Generaal. Ditmaal in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat vanwege de verbouwing van het Binnenhof. En dat zal waarschijnlijk de komende 5 jaar zo zijn. Premier Dick Schoof, de vicepremiers Fleur Agema van de PVV, Eddy van Heijem van NSC, Sophie Hermans van de VVD en Mona Keizer van de BBB. Allemaal keurig en fleurig opgedoft aanwezig voor het toehoren van de troonrede die ze zelf hebben opgesteld en die wordt voorgelezen door de koning. Oftewel, iedereen keurig in gelid. Buiten dit vijftal zijn alle overige Kamerleden van de Staten-Generaal, van de gezamenlijke Eerste en Tweede Kamer dus, voor deze vergadering aanwezig. Ogenschijnlijk een ieder in opperste stemming luisterend naar de regeringsplannen van het kabinet Schoof. Maar dat is een dun vernisje over de onrust en verdeeldheid die er onderling heerst tussen de coalitiepartijen. De nodige plannen uit het regeerprogramma dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd door het vijftal zijn gelekt, inclusief details uit de miljoenennota die vanmiddag is gepresenteerd door VVD-minister van Financiën Eelco Heijne aan de Tweede Kamer, meegebracht in het bekende koffertje. Waar het kabinet geen misverstand over laat bestaan is dat ze willens en wetens een asielnoodwet willen maken vanwege de asielcrisis. Die is er niet als zodanig. Maar wat ze zeggen is dat Nederland een asielcrisis ervaart. De minister met de asielportefeuille, Marjolein Faber, zegt hoe dan ook te zullen slagen met het oplossen van het asielvraagstuk middels een noodwet en het strengste asielbeleid ooit. Die noodwet zet de Tweede Kamer buitenspel. Dus is sowieso de oppositie in rep en roer en is er onrust kamerbreed. Die bewuste noodwet zal voorgelegd moeten worden aan de Raad van State voor advies. En mocht dit een negatief advies zijn, dan wil het kabinet nog een keer naar de tekentafel teruggaan voor eventuele bijstellingen. Maar men is vast voornemens om met een noodwet te komen, zodat ze de vreemdelingenwet kunnen negeren en ook de Tweede Kamer kunnen negeren. Terwijl een noodwet alleen kan worden ingezet als er een noodsituatie is. Dat is oorlog, pandemie, zoals laatst corona, en of een natuurramp. Het kabinet heeft geen oor voor het verweer dat er geen sprake is van een asielcrisis, maar van een opvangcrisis. En die opvangcrisis die lijkt bewust door dit kabinet te worden gecreëerd. Door de aankondiging de huidige spreidingswet van het vorige kabinet te zullen intrekken. Gisteren heeft de huidige fractievoorzitter van de NSC, Nicolien van Vroonhoven, die Pieter Omtzigt vervangt omdat hij zich voor enkele weken rust heeft teruggetrokken en thuis zit, een vuurtje dicht bij de spreekwoordelijke lont gehouden. Wat wil het geval? Als de Raad van State negatief advies geeft over de asielnoodwet, dan werkt NSC daar verder niet aan mee. Aldus Nicolien van Vroonhoven gisteren tegen de parlementaire pers. De coalitie, bij monden van PVV en VVD, reageerde als door een wesp gestoken. Waarop Nicolien van Vroonhoven, overigens die u allemaal kent van haar column voor SBS Dutch over de Australische politiek toen zij in Os verbleef, doodkalm aangaf hetzelfde te hebben gezegd als premier Schoof bij de toelichting op de plannen jongstleden vrijdag. En wel dat de noodwet dan teruggaat naar de tekentafel. Maar daar lijkt dan feitelijk mee bedoeld dat die noodwet een meer dan serieus voornemen is van dit nieuwe kabinet en er zal gaan komen. Een tweede smeulend vuurtje betreft het Koningshuis zelf. Namelijk vanwege de stichting van Prinses Laurentien met de naam Gelijkwaardig Herstel, die zich bezighoudt met het helpen oplossen van de toeslagenaffaire voor de benadeelde burgers. Een stichting die miljoenen subsidie ontvangt zonder de wettelijk verplichte aanbesteding. De prinses ligt onder meer onder vuur vanwege haar kritiek op de overheid in zaken de alsmaar voortslepende toeslagenaffaire en haar grensoverschrijdend gedrag waar ambtenaren van het ministerie van Financiën over hebben geklaagd. Zij heeft zich daarom teruggetrokken als voorzitter van haar stichting, maar is nog altijd betrokken. Dus hielden enkele commentatoren er vandaag rekening mee dat prinses Laurentien vandaag mogelijk niet aanwezig zou zijn op deze Prinsjesdag. Ze was er wel. Morgen volgen de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Daar zal het debat plaatsvinden over deze zojuist uitgesproken toonrede. Over de plannen van de regering voor het komende regeringsjaar en de miljoenennota. Het kabinet is daarbij voltallig aanwezig in vak K. Enkele eerste politieke reacties kort na de troonrede. Dylan Jesselkus, fractievoorzitter VVD, herkent veel van de VVD in de regeringsverklaring. Frans Timmermans, fractievoorzitter GroenLinks Partij van de Arbeid. De regering heeft het onder andere over investeren in onderwijs. Waarom dan bezuinigen? Ik ga dat morgen aan hem vragen. Geert Wilders, fractievoorzitter PVV. U ziet een blij man. Strenger asielbeleid en iedereen krijgt er iets bij. Tot zover Prinsjesdag 2024. Het nieuwe kabinet is uit de startblokken na een lange periode van voorbereidingen. En niet zonder zo nu en dan geknetter tussen de coalitiepartijen. Mijn naam is Frans Warfemius.
Dankjewel Frans voor dit mooi verslag. U hoorde aan het begin dus al een stukje van de troonrede, voorgelezen door de koning. De andere grote gebeurtenis op Prinsjesdag is het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. En dat benoemde Frans zojuist ook al. Dat wordt gedaan door de minister van Financiën. En dat is in kabinet Schoof Eelco Heijnen van de VVD.
Deze miljoenennota die gaat niet over onszelf. Het gaat over alle gewone Nederlanders. Mensen die een baan hebben of een bedrijf. Mensen die wel willen meedoen, maar die in de knel zitten. Mensen die een goede oude dag verdienen. En jonge mensen aan wie we dit mooie land willen doorgeven. Want dat is Nederland. Een heel mooi land.
Ja, zo sprak hij dus de Kamer toe. Dat was een fragment van de NOS overigens. Wat staat er dan zo al in die miljoenennota, denkt u misschien? Nou, we hebben een paar aankondigingen en cijfers op een rijtje gezet. Iedereen in Nederland gaat er volgend jaar op vooruit. Maar de portemonnee wordt niet heel veel dikker. De koopkracht stijgt gemiddeld met 0,7%. Het huidige Nederlandse belastingstelsel dat kent twee belastingschijven. Een lage en een hoge. Maar daar komt een derde tussenin. En dit is vooral voordelig voor lagere inkomens, omdat voor hen het tarief naar beneden gaat. Er wordt 60 miljoen euro uitgetrokken om huishoudens te helpen bij het betalen van de energierekening. Hoe het kabinet dat precies gaat doen, dat is op dit moment nog niet duidelijk. De subsidie voor de aankoop van een elektrische auto wordt afgeschaft, maar de lagere accijns op benzine en diesel blijft voorlopig. En een treinkaartje wordt duurder volgend jaar. De NS had een prijsstijging van 12% aangekondigd. Maar het kabinet heeft besloten bij te springen, waardoor het reizen met de trein 6% duurder wordt. En in 2026 wil het kabinet de BTW verhogen op onder meer boeken, kranten, een theaterbezoek, hotelovernachtingen en festivals. Alle zojuist genoemde plannen zijn nog niet definitief. Zoals altijd moeten de Tweede en de Eerste Kamer goedkeuring geven. Later vandaag zullen de algemene politieke beschouwingen van start gaan. En deze zijn meestal live te volgen bij de NOS. Nathalie de Vries is architect, urbanist en medeoprichter van architectenbureau MVRDV. Ze spreekt vandaag in Melbourne en vrijdag in Sydney tijdens het Living Cities Forum. En het onderwerp van gesprek zal dan zijn het belang van publieke ruimte. Onze grote steden zullen de komende jaren nog aanzienlijk groeien en publieke buitenruimte, zoals parken en pleinen, zullen dan als eerste verdwijnen. Zo vertelde ze ons gisteren.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
U bent naast gerenommeerd architect en urbanist nu ook hoogleraar aan de Technische Universiteit in Delft. Dat is de universiteit waar u zelf gestudeerd heeft, bouwkunde om precies te zijn. Hoe is het om daar nu les te geven?
Ja, het is strangely familiar, om het op zijn Engels te zeggen. Dus aan de ene kant dezelfde sfeer met grote studio's en veel aandacht voor het ontwerpen en bedenken van goede concepten. Anders is dat het in een ander gebouw is tegenwoordig. Veel meer internationale studenten. En we zijn bijvoorbeeld ook nog meer bezig dan ooit met bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering. Meer aandacht voor hergebruik van gebouwen. Dus er zijn ook wel zaken veranderd.
Nou, oké. Nu in Australië voor de Living Cities Forum. Eén dag in Melbourne en één dag in Sydney. En u besteedt daar aandacht aan publieke ruimtes. Dat belangrijk is om die goed in te richten. Waarom zijn publieke ruimtes belangrijk in the first place?
Ja, het hele thema van de conferentie heeft ook mee te maken dat bijvoorbeeld Melbourne en Sydney nog zo enorm gaan groeien, ook in de komende jaren. Hè? Dus ze verwachten echt nog hele grote groei van de bevolking. En dat betekent dat we, en dat is niet alleen maar hier, met steeds meer mensen dezelfde ruimte aan het delen zijn. En in plaats van alleen maar meer ruimtes te bouwen voor eigen gebruik, is het dan toch ook belangrijk om toch nog ruimte ook te behouden waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Want dat is zo belangrijk, een belangrijke basisvoorwaarde. Hè? Dus, ik bedoel, dat is in de kern van alle plekken die bebouwd en bewoond zijn, zou ik haast willen zeggen. Er zijn toch altijd straten, pleinen, parken en dat soort ruimtes nodig die van ons allemaal zijn en waar we elkaar ook tegenkomen.
En dat zijn dan de buitenruimtes en niet gebouwen zoals een station of een bibliotheek?
Ze zijn allebei belangrijk hoor. Publieke voorzieningen zijn zeker daarbij ook belangrijk. Maar de ruimte zelf, hè, de publieke buitenruimte, is natuurlijk een van de eerste dingen die verdwijnen als er meer en meer gebouwd worden. Hè. Dus dat is eigenlijk een belangrijk aspect om dan mee te nemen, omdat daar weer nieuwe vormen voor bedacht moeten worden. Maar soms is het ook gewoon een kwestie van keuzes maken en ruimte behouden of zelfs vergroten. En dan moeten we misschien juist weer andere vormen vinden om onze gebouwen te maken. Dus meer de hoogte in. Of misschien de daken ook gaan gebruiken voor als publieke ruimtes. Of ze door laten lopen naar binnen toe. Dat zijn allemaal ontwerpuitdagingen, zou je ook kunnen zeggen. Hmm. Maar er is nog wel iets in ruimte momenteel waar we nog gebruik van zouden kunnen maken. En dat is de ruimte die er nu is voor de auto.
Ja, dat is een pijnpunt in Australië.
Dat is een pijnpunt bijna overal. Maar ja, dus aan de ene kant, natuurlijk zijn heel veel mensen afhankelijk van de auto. En dan zou je misschien kunnen denken aan andere manieren om die auto te parkeren en te plaatsen. Moet hij altijd midden voor de deur staan? Moeten de wegen altijd zo breed zijn? Dat soort zaken. Hè? Dus kunnen toch op een andere manier die auto een plek geven. En in sommige gevallen in binnensteden, ja, daar zou natuurlijk het openbaar vervoer een rol kunnen spelen. Dus die plek die auto inneemt in onze publieke ruimte is eigenlijk wel onevenredig veel. Zeker als je bedenkt dat die ook nog het grootste gedeelte van de tijd geparkeerd staat. Ja. Er zijn onderzoeken naar gedaan. Ja.
Het klinkt eigenlijk heel onlogisch en het is onzinnig als je daarover nadenkt, als je het zo uitspreekt. We hebben een hele prominente ruimte, gebruiken we om iets gewoon te parkeren. Te wachten tot je het weer een keer gaat gebruiken.
En het is nog er is ook nog een andere kwestie. En dat is dat natuurlijk daardoor ook heel veel verharding ontstaat. Hè? Dus steen en straten en asfalt. En ook dat is iets waar we over na moeten denken. Want ook in onze steden hebben we natuurlijk te maken met temperatuurstijgingen. Maar ook soms met veel meer regenwater dat valt. Ook dat moet ergens naartoe. En het is eigenlijk veel beter als we dan de grond weer openbreken. En meer groene ruimtes maken bijvoorbeeld. Wat water kan absorberen. Waar groen kan groeien. Wat onze steden kan afkoelen. Dus je zou kunnen zeggen, het heeft een dubbel effect als we op een andere manier nadenken over de inrichting van onze publieke ruimte. Hmm. Dus niet alleen maar om elkaar te ontmoeten en te zien en te spelen en dat soort zaken. Maar het heeft dus ook nog een invloed op het klimaat in de stad.
Ja, het laatste komt me bekend voor. Volgens mij doet Nederland er veel aan. Gemeentes doen volgens mij het NK tegelwippen. Dus dat mensen in hun eigen tuin de tegels eruit halen en dat vervangen door groen, gras, bosjes. Gemeentes doen daar volgens mij zelf ook aan mee. Is Nederland een koploper op dat gebied?
Dat zou ik niet zo durven zeggen, maar ik denk dat wij natuurlijk het voordeel altijd hadden dat we al de fiets hadden. Dus we zijn misschien in sommige opzichten net wat minder afhankelijk van de auto als in veel andere landen. Dus dat helpt al mee. En ik denk ook dankzij actiegroepen en dat soort zaken dat er al vrij snel ook wel bewegingen kwamen in de stad. Van is dat al dat verkeer overal nu echt nodig? Hè? Dus dat zijn decennia van nadenken erover.
Een lobby,
Maar er zijn zeker steden die hier voortouw nemen. En ik weet bijvoorbeeld van de stad Groningen, waar ik nog niet zo lang geleden ook een poos stadsbouwmeester van was, dat er echt een heel programma is dat elke keer als een straat open moet, bijvoorbeeld gewoon om nieuwe kabels of leidingen te leggen, dat ze dan eigenlijk ook meteen gaan nadenken over een nieuwe inrichting. Hè? Dus als auto's minder hard rijden, kunnen straten bijvoorbeeld ook wat smaller zijn. En als je parkeren wat meer verzamelt op pleintjes, dan kan je ook weer dingen toevoegen. Dus daar is een heel bewust programma om straat op straat, wijk naar wijk te vergroenen. Maar we moeten ook wel, want we willen natuurlijk wel onze steden en onze omgevingen ook leefbaarder houden. En nogmaals, op het platteland, daar ben je absoluut vaak ook afhankelijk van die auto. Dat wil ik ook helemaal niet ontkennen. Dus waar het echt niet hoeft, moet je dat ook niet te veel willen.
Dus is dat ook de meest gemaakte fout als het gaat om publieke ruimte? Dus dat die auto daar te prominent is?
Ja, ik denk dat echt bijna overal wel de beweging is om daar echt heel erg over na te denken. Dus de positieve kant is dat we met meer mensen zijn en vaak wat meer verdichting, geconcentreerder leven, is dat je ook bijvoorbeeld meer geld hebt om openbaar vervoersmiddelen aan te leggen. Dat er ook meer mensen gebruik van zullen maken. Hè? Dus dat zijn dingen die een beetje gelijk opgaan. En lopen, fietsen, als je dat kunt, is natuurlijk eigenlijk ook veel gezonder om te doen.
Ja. En vanuit het perspectief van een architect, hoe ziet de ideale publieke ruimte eruit?
Nou, volgens mij, ik vind het zelf niet alleen als architect, maar als mens. Als er heel verschillende soorten ruimtes zijn, toch? Dat je naar een park kan wandelen. Soms wil je naar een markt of een festival. Soms wil je gewoon een mooi blokje ommaken in de buurt. Ja, het is ook belangrijk dat ze toegankelijk zijn voor veel mensen. En dat je het op een redelijke afstand van je woning vindt, bijvoorbeeld. En dat het ook met gelijk verdeeld is over een stad. Mm-hmm. Niet dat sommige mensen alle voordelen hebben en anderen helemaal niets. Dus ja, dat zijn allemaal aandachtspunten die er zijn. En zoals ik al zei, met ons bureau hebben we ook gepleit om eens vaker boven te kijken. In een stad als Rotterdam, met veel platte daken, kan het ook best eens interessant zijn om naar boven te gaan. Hè? Om op een dak groene ruimte te vinden. Ja, een restaurant of iets anders. Dus het hoeft niet altijd op de begane grond te zijn.
Nee, maar dat is dan waarschijnlijk een verandering van gedachten. Dat je denkt, ja, dat moet allemaal beneden. Maar waarschijnlijk heb je bovenaan ook nog eens mooier uitzicht. En vang je meer zon als je het hebt over grote steden als Melbourne en Sydney, waar toch veel hoogbouw is al.
Ja, en denk ook eens aan meerdere steden wereldwijd waar bijvoorbeeld viaducten niet helemaal zijn afgebroken, maar vervangen zijn zelf als mooie grote bruggen en wandelpaden en parken. Dus, en ook op de daken van parkeergarages die goed zodat je nog wat aarde op kan leggen. Hmm. Daar kan je ook vaak prachtige groene ruimtes maken. Dus het is ook en soms, hè, het is niet alleen maar of.
Mm-hmm. Werkt u toevallig ook aan projecten in Australië op het moment of komt er iets aan?
Nee, op dit moment niet. Maar we praten wel eens met lokale ontwikkelaars en partijen. Dus we hebben een paar keer meegedaan aan een prijsvraag voor een nieuw gebouw. We werken ook af en toe wel samen met lokale ontwerpers en ontwikkelaars. Ja, wie weet, er is altijd de interesse over en weer. Dus ik sluit niet uit dat we ooit nog iets gaan bouwen een keer hier.
U hoorde architect Nathalie de Vries. Om 2:00 vanmiddag is ze te horen in The Edge op Federation Square. Dus als onderdeel, als een van de sprekers van het forum waar ze nu is. En vrijdag is het in Sydney. En dan vindt het plaats in de State Library. Meer informatie vindt u op onze eigen website sbs.com.au/Dutch. 6 maanden geleden ging een lang gekoesterde wens van Joni van der Laan in vervulling. Het huis en land in Nanup in West-Australië was verkocht en samen met haar partner, 2 dochters en 2 honden trok ze in hun nieuwe huis. Nou ja, huis, een omgebouwde bus. Het gezin reist nu voor onbepaalde tijd door Australië en geniet van de vrijheid die ze on the road heeft. Maar ja, ook net als thuis is het on the road niet altijd rainbows en sunshine, zo vertelt ze vanuit Townsville.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Joni, wat heeft jullie doen besluiten om deze enorme stap te maken? Gewoon huis verkopen en in een bus rondrijden?
Oh, heel veel verschillende kleinere dingen, denk ik. COVID was zeker een van de redenen. En de cost of living hier. En het feit dat wij ons huis op een goed moment gekocht hadden en op een goed moment konden verkopen. Ook we waren daar 5 jaar, toen we daar aankwamen, waren de kinderen nog heel jong. En naarmate ze ouder werden, was het minder passend, zeg maar. Omdat je leven toch, nou ja, verandert. Ja. En toen, nou ja, en ik ben eigenlijk altijd al wel een beetje een gypsy at heart geweest. Dus ik heb de familie weten overtuigen om dit te doen.
Ja, want was iedereen meteen razend enthousiast?
Oh, nee. Er waren aardig wat beren op de weg, zeg maar. Mijn partner die had zoiets, ja, maar wat dit en wat dat. Nou ja, de kinderen zijn 10 en 8. En voor kinderen is het toch altijd wat moeilijker, denk ik, om de bigger picture te zien. Dus die wouden niet weg bij vriendjes en vriendinnetjes. Dus, maar ja, goed, nou ja, toch blijven, ja, linkjes blijven doorsturen van, oh, kijk, zo leuk kan het zijn. En, ja. Ja, en toen viel eigenlijk alles een beetje zo op zijn plaats, zeg maar. En toen, ja, toch maar gedaan. Omdat ons huis ook niet echt geschikt was voor verhuur. Omdat het 60 hectare bos was. Met een klein off-grid huis erop. Het was een beetje lastig om te verhuren. En toen hebben we nog gekeken of we het konden opdelen. Zeg maar half verkopen, half houden. Ja. Maar dat was niet mogelijk. En toen dachten we, nou ja, doe maar, laat maar verkopen.
Sprong in het diepe.
Ja, omdat we ook allebei geen familie hier hebben. Want ik kom dus uit Nederland en mijn partner komt uit Ierland. Dan was iets van, ja, maakt ook niet zoveel uit. Als we ergens anders iets leuks zien, dan kunnen we daar ook een tijdje settelen. Zeg maar, we zijn niet gebonden aan... aan familie of dat we ergens opgegroeid zijn of dat dan ook. Dus,
ja, en nu leven jullie met z'n vieren, tenminste vier mensen, in een oude bus.
Ja.
Helemaal omgebouwd. Dat is nu jullie huisje. Dat en jullie hebben nog wat dieren bij jullie.
Ja, twee honden. Newfoundland en een Rottweiler.
Oh ja, kleine hondjes. Dat handig.
Ja, wij houden van kleine hondjes.
Ja. En hoe gaat het nu? Want jullie zijn hoeveel maanden onderweg nu?
6 maanden. Ja.
Ja, zitten inmiddels, als je naar de kaart kijkt, eigenlijk precies het tegenovergestelde van waar jullie woonden.
Ja, ja.
In het noordkant van Queensland.
Ja, noordoosten, ja.
Hoe gaat het? Is het zo leuk als je dacht?
Het is zo leuk als we dachten. Ups en downs. En onze jongste die heeft ASD en ADHD. Dus die heeft soms wat moeite met de veranderingen. Maar thuis hadden we daar ook moeilijke dagen mee, zeg maar. Dus het maakt eigenlijk weinig verschil of we in een huis zitten of in een bus. Het is niet altijd rainbow en sunshine, zeg maar. Maar dat is het thuis ook niet. Dat is het in een huis ook niet. Dus het moeilijkste misschien was dat je realiseert, het is geen vakantie. Maar dit is hoe we nu leven, zeg maar. Als je denkt dat het vakantie is, dan ben je in no time hartstikke blut.
Ja.
dus dit is je leven, zeg maar. Dus, en om jezelf, je instelling te veranderen van... want we zijn toch opgegroeid met het idee dat je een baan moet hebben. Van 9 tot 5 of 8 tot 4 of wat dan ook. 5 dagen per week en een huis kopen. En dat is allemaal... Nou ja, goed, dat wordt je eigenlijk met de paplepel ingegoten. Dat de weg naar succes is. En ja, daar moet je eigenlijk vanaf. Want we doen het nu dus helemaal anders. Mijn partner die werkt nog wel. Ik op het moment dus niet. Maar hij doet FIFO. Dus hij is een week aan het werk, dan een week vrij. Een week aan het werk en dan 5 weken vrij. En de 5 weken dat hij vrij is, ja, dan verplaatsen we ons, zeg maar. Doen we ons reizen. En dan de 3 weken waarvan hij de 2 werkt. Dan baseren we ons ergens. Dus op het moment zitten we dus bij Townsville in de buurt. En het is een hele andere insteek op het leven, zeg maar.
Ja, kan je je gemiddelde dag omschrijven?
We worden 's ochtends vrij vroeg wakker. Je merkt wel dat je als je niet met een alarm en niet op een schema leeft, zeg maar. Dan ga je met de zon en de maan, zeg maar, mee leven als het ware. Dus we worden gewoon wakker 's ochtends. En dan loop ik altijd eerst de honden. En dan de kids worden wakker. Nou, dan doe je ontbijten en dat soort dingen. En dan doen ze 1 uur of 1,5 uur wat schoolwerk. En dan, dan gaan we of voor de buit, als we met z'n vieren samen zijn, zeg maar. Watervallen of national parks of wat dan ook bezoeken in de omgeving. En dan 's avonds ben je thuis. Liggen we ook vaak om 9 uur weer in bed, want dan heb je een volle dag gehad, zeg maar.
Hmm.
Dus dan, we liggen er wat eerder in. We doen veel, zien veel. Maar ja, er zijn ook dagen, de kinderen hebben ook dagen nodig waar we gewoon lekker bij de bus hangen. En omdat de bus natuurlijk vrij groot is, want het is wel bijna 12 meter lang, proberen we niet zoveel op echt caravan parks te staan, maar meer farmstays en bushcamps en dat soort dingen. Nou, er zijn eigenlijk altijd wel andere families, dus de kinderen zijn eigenlijk altijd wel vermaakt, zeg maar. Die maken altijd wel heel makkelijk nieuwe vriendjes, vriendinnetjes en spelen de hele dag door, zo'n beetje, nadat ze hun schoolwerk afgemaakt hebben.
Ja, het klinkt wel, denk ik, voor heel veel kinderen aantrekkelijk. 1 tot 1,5 uur per dag schoolwerk. Ja,
de kinderen willen ook niet meer terug.
Ja, ik geef ze geen ongelijk.
Die vinden het ook wel mooi. Als je dus 1 op 1 die aandacht hebt, kan je zo'n school curriculum er gewoon heel rap doorheen jagen, zeg maar.
Ja.
En de sociale krijgen ze toch wel. Want er zijn heel veel families die rondreizen op het moment. Maar ook oudere mensen. We hebben ook wel tijd gehad dat we zeg maar 1 of 2 weken bijna alleen maar omgeven waren met oudere mensen. Maar dat vinden ze ook niet echt. En dan kletsen ze daar gewoon mee. Dus voor hun sociaal gezien is het ook heel... het is leuk om te zien hoe ze met eigenlijk mensen van alle walks of life en alle leeftijden eigenlijk heel goed een gesprek kunnen voeren. En,
Nou, zeg je, we komen veel gezinnen tegen. Volgens mij is het ook wel echt sinds COVID is dat echt een boom geweest. Je zag ook de prijzen van caravans en vouwwagens. Die skyrocketing natuurlijk, want iedereen dacht, we gaan genieten van het leven.
Yeah.
Working from home speelt natuurlijk een grote rol in voor de ouders.
Yeah.
Je zei ook, het is niet altijd zonneschijn en gezelligheid.
Nee.
Heb je wel eens een moment gedacht van, waarom heb ik dit doorheen gedrukt?
Ja hoor.
Wat voor een situatie is dat dan?
Vooral als onze jongste weer een aanval heeft. Als je dan had een keer een aanval, staat er wel in een caravanpark en dat gaat dan vrij luid. Dan is dat. Ja, thuis heb je dan wat meer privacy, zeg maar. En in een caravanpark is dat wat minder. Ja. Maar ja, goed. Besef me ook van, de meeste mensen hebben kinderen of kinderen gehad. Hebben jonge kinderen gehad als ze ouder zijn. Dus die hebben dat allemaal vast wel ooit meegemaakt. Zo. En als mensen zich eraan storen, denk ik, er zijn de mensen die zich overal aan storen. Vooral mensen die een generator hebben of die blaffende honden hebben of wat dan ook.
En de andere kant op... Wat is nou het grootste gelukmomentje geweest in die 6 maanden
Dat zijn er zoveel. Maar het is vooral als we dan weer een nieuwe plek ontdekken. Want natuurlijk in het noorden heb je zoveel prachtige watervallen en dat soort dingen. En dan het gezicht van die meiden. Iedere keer dat ze weer zo'n nieuw wonder zien, zeg maar. Dat is altijd wel echt heel leuk om te zien. En gewoon het feit dat we als gezin... echt tijd samen doorbrengen. En dat gebeurde niet veel. Omdat je gewoon allebei druk bent met werken. En dan altijd als after school activities en sport en dat soort dingen. En er was eigenlijk gewoon nooit tijd om gewoon tijd samen door te brengen. En nu doen we dat wel echt. 24/7. En met de honden ook. Onze Newfoundland is 10 jaar. Dus die dat gaat ook niet heel veel langer nog mee. En die vindt het altijd heel leuk als we met z'n allen bij elkaar zijn. En dat vind ik leuk dat we aan het einde van zijn leven, dat we aan hem meegeven dat hij eigenlijk 24 uur per dag bij ons is. Want voor die tijd waren ze van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 5 uur alleen, omdat wij allemaal de deur uit waren. Dus dat is denk ik het grote geluk is dat samen... leven. Mm. Dat duurt wel even voordat je daaraan gewend bent, hoor. Vooral voor mijn partner, die natuurlijk van FIFO kwam.
Ja.
Fulltime FIFO. En de kinderen ook. Die moesten daar in het begin ook aan wennen. En omdat je natuurlijk op een kleine oppervlak leeft. Maar we hadden al een vrij klein huis, dus wat dat betreft, het was niet zo dat we van een mansion naar een bus gingen. En de bus het is een grote bus, dus wij hebben onze eigen kamer, zeg maar. De kids hebben hebben hun eigen kamertje apart. Dus een aparte badkamer met gewoon een volledige douche erin en een compost toilet. Ja, we kunnen gewoon off-grid. We hebben geen power nodig, zeg maar.
Nee.
We hebben backup generator, maar die hoeven we bijna niet te gebruiken. Ja, dus die vrijheid, de vrijheid, denk ik, dat is voor mij heel belangrijk. En dat is wel echt een groot gelukspuntje, dat we die vrijheid hebben. Vind je het echt leuk, dan blijf je. Vind je het niet leuk, dan ga je.
Ja, er zullen vast mensen zijn die met een beetje jaloezie luisteren naar jouw verhaal. Wat is jouw advies aan twijfelkont? En mensen die het eigenlijk ook wel zouden willen, maar je zei het zelf ook. Wat als, hoe dan, hoe dit, hoe dat?
Ja, dat vind ik altijd heel lastig, want iedereen is anders. En ik ben niet onder de illusie dat iedereen hetzelfde wil leven als ik wil leven. Ik ben geen influencer, zeg maar. maar als je eraan denkt, als je het wil doen, dan zou ik zeggen gewoon doen. En dit is niet voor iedereen, hoor. Er zijn mensen, dit is een worst nightmare. Maar als je dit leuk lijkt, dan kan ik het zeker aanraden om te doen. En ook als je kinderen hebt, doe het met de kinderen. Niet wachten tot ze het huis uit zijn. Want die tijd is sowieso niet gegeven, zeg maar. Dat weet je niet. Ik heb bij mijn ouders zoveel gezien dat vrienden van hun hele leven heel lang gewerkt hebben en dan met pensioen gaan. En dan is het binnen 6 maanden afgelopen. En al die plannen die ze hadden, die konden ze dus niet waarmaken. Dus het leven is te kort. Dus als je eraan denkt, als het iets is waar je geïnteresseerd in bent, dan kan ik zeker aanraden om het te doen.
6 maanden onderweg, einddatum, geen idee?
Geen einddatum. Nee, geen plannen. Gewoon zolang we het leuk vinden, blijven we het doen. Als we het niet leuk vinden of als we ergens tegenkomen waar we denken van hier wil we een tijdje blijven, dan gaan we ons een tijdje settelen.
Nou, heel veel plezier samen on the road. En hou het allemaal heel en veilig.
Yes, dat is wel de bedoeling.
Ja, wilt u de reis van Joni en haar gezin volgen? Dat kan. Op onze website sbs.com.au/Dutch staan linkjes naar hun Facebookpagina en Instagram-account. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van SBS Dutch. Op onze website kunt u deze aflevering terugluisteren, net als onze andere gesprekken en podcastseries. Denk daarbij aan De Boekenhut, Het Verliezen van je Nederlanderschap en Australië tot nu toe. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook, facebook.com/SBS Dutch. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Die uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. Wij eindigen vandaag met muziek. Ja, het bekendste deuntje van misschien wel het bekendste kinderprogramma ooit. Meneer de Uil, ik wens u een hele fijne middag en hopelijk tot zaterdag.
Like, deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.